Open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u voor alles, Vader, dat, ja, dat u onze hoop bent, Vader. En daar komt alles uit voort, Vader, voor het geestelijk leven van de gelovigen. We danken u, Vader, dat wij u kennen. En de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Wilt u ons ook weer licht geven op het woord? Want zonder uw geest en zonder het licht, Vader, blijft ons hart verduisterd, Vader. En we hebben uw licht echt nodig, zodat we die woorden ook echt gaan begrijpen. En dat het ook in ons een kracht mag bewerken, Vader, zodat de zonde in ons niet gaat heersen, maar dat we u kunnen dienen, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou ja, het papiertje begint met Psalm 116, vers 15. Ken je misschien wel die, wat David daar zegt? Dan heeft hij het over: kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Ja, kostelijk is het. Wat betekent kostelijk? Is iets kostelijk? Dat betekent in feite, het is kostbaar, zeg maar. Ik heb het er ook achter gezegd. In de ogen de Heer, des Heren, de dood zijn er gunstgenoten. Wat zijn de gunstgenoten des Heren? Dat is in het Oude Testament, in de Statenvertaling, een ander woord voor heiligen. In King James bijvoorbeeld staat heiligen. Dus dan weet je gelijk wat ook heilig is. Het is een gunstgenoot. Je deelt in de gunst van God. Je hebt zijn gunst. Dat is het andere woord voor heilig. Vind ik wel interessant als je dat zo ziet staan. Maar het is kostbaar in de ogen van des Heren, van de Heren, de dood van zijn heiligen, dus van zijn kinderen. Dus als wij doodgaan, is dat kostelijk. Ja, hoe moet je dat nou opvatten? Is dat kostbaar? Dat wil zeggen, ja, David ook, de psalmen gaan natuurlijk vaak over de vervolging van de gelovigen in de grote verdrukking. En het is kostbaar in de ogen dat zijn kinderen gedood worden. Ja? Dat wil zeggen, Hij heeft er pijn van. Het raakt hem diep, het doet hem pijn, om het zo maar te zeggen. Dat kan als gevolg zijn dat de kinderen vervolgd worden. Ja, en dat kan bij ons ook gebeuren. Tot aan de dood aan toe. Het kan ook zijn als gevolg van de trouw aan hem. Ja? Wij bijvoorbeeld, als het kostbaar is in de dood van iemand. Als je denkt bijvoorbeeld aan een begrafenis. Heb je ook iemand die bijvoorbeeld staat goed bekend, heeft goede dingen gedaan. En er wordt altijd lovend over zo iemand gesproken. Ah, hij is wel dood. En toch wordt er waarderend over hem gesproken. Is in feite ook, zo iemand is wel dood, maar het is wel iemand die kostbaar is geweest altijd. Ja? Nou, zo zijn, dat is voor de gunstgenoot, de heilige van God, ja? In zijn ogen zijn wij kostbaar. Ja? En Paulus zegt, het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf. Het gaat erom dat Christus groot gemaakt wordt in mijn leven. Het zij dood. Of het zij in het leven. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Maar bij Christus zijn is verreweg het beste. Dat zegt hij ook. Hè? Maar goed, als dat kostbaar is in de dood van God, hoe zit het dan met de dood van degene die niet Gods heiligen zijn? Ja? Gods gunstgenoten. Wat zou het antwoord nou zijn? Nou ja, dat is duidelijk. In Hebreeën 9, vers 27 staat het, dat het aan de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Met andere woorden, reïncarnatie bijvoorbeeld, zo'n leerling weet ook, klopt niet. Want je krijgt geen tweede kans. Men denkt wel eens, nou hierna, katholiek kerk ook met het vage vuur. Dan krijg je toch nog een soort, dan komt het allemaal wel weer goed. Reïncarnatie ook, dat is, je komt elke keer weer terug. Nee, wij sterven maar één keer en daarna komt het oordeel. God is degene die het goede beloont en het kwade natuurlijk gaat vergelden. Dus ja, als je als een zondaar sterft, krijg je daarna wel het oordeel. En in Johannes 3, vers 36 zegt de Heer Jezus, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwig leven. Maar dus als je gelooft in de Zoon, dan heb je het. Dan heb je het eeuwig leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, en dan zie je ook gelijk in het ene vers, ongehoorzaam betekent in dit vers ook ongelovig. Als je gelooft, dan heb je eeuwig leven. Als je niet gelooft of ongehoorzaam bent, dat is geloof in feite. Die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus iedereen die in zonde geboren wordt, we weten, hij sterft en dan komt het oordeel. Hij gaat dood en de toorn die is op hem. Wij weten, we leven nu in de bedenking der genade. Dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend en biedt zijn genade aan. Maar we weten allemaal, als je het niet accepteert, die toorn die komt een keer. Die toorn wordt geopenbaard. En we weten eenmaal voor de grote witte troon. We krijgen zo meteen de toorn over deze wereld. Natuurlijk in verband met dat vrede op aarde te brengen. Om alle vijanden uit te roeien. Dat is wel mooi. Ik had van de week nog een gesprekje met iemand. En die kwam ook uit bij mij hier uit het dorp. Ook uit de kerk. De protestante kerk. En toen hadden we even ook zo over het geloof. En toen zeiden, nou ja. Nou ja, kijk, ik maak het niet zo druk, maar als iedereen zou zijn zoals ik ben. Hij zegt dan zou er echt geen oorlogen, niks zijn. Zou het allemaal vrede zijn? Ik dacht gelijk, ik zeg, heb jij wel eens ruzie gehad? Wanneer heb jij voor het laatst ruzie gehad? Heb jij ooit wel eens ruzie gehad? Ja, dat wel. Ja, lang geleden, ja, een tijdje geleden nog. Ik zeg, nou, dat bewijst dat ongelijk van je stelling. Want als jij in je persoonlijk leven al met iemand een keer oneenigheid hebt gehad, hoe wil jij nou ooit, als iedereen zoals jij is, dat betekent dat we allemaal ruzie met elkaar krijgen ook, tenslotte, ja? Ja, dat is waar. Ja, een tikje hier en daar, dat moet kunnen, zei hij ook nog. Ja. Dus ja, dan zie je maar, mensen die verzinnen allemaal in de verduisternis van hun verstand, ze weten echt niet wat ze zeggen. Want als je goed nadenkt, men zei vroeger wel eens, verander de wereld, maar begin bij jezelf, toch? En dat is de wereldse uitspraak. Maar er zit een kern van waarheid in, natuurlijk. En daarom, de zonde is het probleem. Het zit in de mens, zit in ieder mens. En zolang dat er is, krijgen we echt geen vrede op deze wereld. En die toorn, die komt over deze wereld. Er is niets kostbaars in de dood van een ongeredde zondaar. Weet je wat, behalve dat die kostbare ziel voor eeuwig verloren gaat, van voor God is natuurlijk elke ziel is in feite kostbaar. Want zo moet het wel zien. De wereld denkt wel eens, als je kijkt naar andere religies, zie je allemaal goden, allemaal straffende goden. Dus ja, die van de islam blazen zich niet voor niks op, hoor. Dat is echt allemaal uit angst. Hè? Voordat die God, die is iemand, daar ben je bang voor, die Allah. En als je dat doet, dan verdien je dat paradijs. Maar oh, zo niet, nou, waar ga je dan heen? Dan zijn ze bang. En dat is bij onze God van de Bijbel, is dat niet zo. Want elke ziel is kostbaar. En hoe weet ik dat? Dat weet ik, omdat hij heeft zijn ziel gegeven tot een schuldoffer voor onze zonde. Ja, hij heeft zichzelf opgeofferd om ons vrij te kopen van de zonde. Dus daar weet je dat elke ziel, God heeft geen behagen in de zonde dat hij verloren gaat. Absoluut niet. Dat weten we door het kruis. Nou kijk, een aantal teksten over de hoop. Wie is uiteindelijk, wat is de hoop van, ja, ik zou zeggen natuurlijk niet van de wereld, maar van ons. Dat is duidelijk, hè. Er is in één persoon gecentreerd en dat is de Heer Jezus Christus. 1 Timotheüs 1 vers 1, de Heer Jezus Christus die onze hopen of hoop is. Hij is mijn hoop. Mijn dagelijks leven in alles is het. Uit hem heb ik alles. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, toch? Dus voor de gelovigen is Christus is zijn hoop. Maar God is ook onze hoop. Ja, Romeinen 15 vers 13, de God nu der hoop. Dus onze God is een God van hoop die de mensen hoop geeft. Geen onzekerheid, maar een hoop waar Maarten net ook van zei, waar we allemaal blij van worden. Dus wij hebben een God, als je die stelt tegenover de andere afgoden in de wereld, dat zijn geen goden van hoop, want wie heeft daar vertroosting in die religies? Ja, weinig, niemand eigenlijk. Ja? Maar wij hebben de God van de Bijbel, is de God van de hoop, en die vervult ons daarom, staat er ook achter, met alle blijdschap en vrede in het geloven. Blijdschap en vrede in het geloven. Niet of dat je het allemaal goed hebt in deze wereld, maar dat je in je geloof blijdschap en vrede hebt. Maar weten, we moeten het alleen wel recht snijden. Ja, en dan zijn we ook dan zijn we blije mensen op deze aarde, ja. Want we weten ook in het lichaam van Christus, ja, is niet iedereen blij in het geloven. Integendeel, je hebt vaak heel veel ellende juist door het geloof. En het heeft allemaal te maken met het afwijken van de waarheid. En Christus is ook onze hoop om de heerlijkheid van God te krijgen. Hoezo dan? Nou, denk aan die tekst Romeinen 3 vers 23, want daar zegt Paulus, zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, derven, je kent dat wel, inkomensderving. Je derft iets, dat betekent, je krijgt het niet. Dat is inkomensderving. Dus je krijgt inkomensderving, dan betaal je een bepaald bedrag, krijg je dan niet, je derft het. Dus als je leest, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, dus niet, ze raken het niet kwijt. Nee, ze krijgen het niet. Ja? Bij geboorte. Niemand heeft de heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid Gods? Ja, dat is de glorie van God. Jij hebt de heerlijkheid van God nodig. En zijn rechtvaardigheid. We gaan zo meteen in het tweede gedeelte gaan we ook nog dingen zien hierover. Maar heilig. We zijn onschuldig, moeten we zijn. We zijn heilig, rechtvaardig. De heerlijkheid Gods heb jij nodig om eeuwig leven te kunnen krijgen. Dus de heerlijkheid Gods is het tegenovergestelde van de zondaar. Want die heeft die heerlijkheid niet. Christus heeft de heerlijkheid verlaten en is aan de mensen gelijk geworden. Ja? Hij zijn godheid heeft hij, ja, in zijn werking. Ja, ik bedoel, hij heeft zijn godheid natuurlijk niet afgelegd. Dat kan niet. Wij kunnen ook niet stoppen met mens te zijn. En de Heer Jezus kon ook niet stoppen met God te zijn. Hij was God. Maar hij heeft het wel niet, ja, op bepaalde momenten wel gebruikt. Maar voor de rest, hij was een mens zoals wij op aarde. En zo heeft hij ook in het woord geloofd zoals wij dat ook moeten doen. Maar hij heeft de heerlijkheid verlaten en is in deze wereld gekomen. En wat is deze wereld? Die is vervuld met vrevel, die is vervuld met zonde en met ongerechtigheid. Ja? Daar leven wij in. En wij, met onze zondige natuur, corresponderen daarmee. Wij zijn eigenlijk één met deze wereld die onder satanische overheersing is. Er is geen heerlijkheid van God bij, hè, wat je ziet. Niks. Aan Adam en Eva voor de zondeval, ja? Zou je kunnen zeggen, ja. Zo was het goed, hè, voordat de zonde kwam. En dat zijn ze kwijtgeraakt. Op dat moment toen ze zondigden, zagen ze ook dat ze naakt waren. Ja, ze waren bekleed met licht. En het was weg. De heerlijkheid is verdwenen. En nu, Christus is de enige hoop om die heerlijkheid Gods te krijgen. Dat zie je ook in Colossense 1 vers 27. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welk is Christus onder u? Dat is Christus onder de heidenen. Zie het? Hij is, wat is die? De hoop der heerlijkheid. Hij is voor de wereld de enige hoop om de heerlijkheid te krijgen. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Men heeft de hoop, heeft de heerlijkheid van God nodig. En Christus is de enige hoop dat je de heerlijkheid kan krijgen. En wat is nog meer de hoop van ons? Dat is natuurlijk ook de opstanding. Want in opstanding in 1 Korinther 15 vers 17 zegt Paulus: indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Ja, er zijn mensen die geloven niet in de opstanding. Je hebt mensen die geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is een inspiratiebron, zegt men dan. Een christen, ja? Nou, oké. Was vroeger ook mijn, nog steeds. Maar voordat ik geloven werd, was Christus ook mijn voorbeeld en mijn inspiratie. Ik heb nooit gedacht van dat Mohammed dat was. Of noem maar een Boeddha. Nee, ik was een christen. En de Bijbel en het christelijk geloof was mijn inspiratiebron. Het was de Heer Jezus Christus, was daar de persoon. Maar ja, ik was niet gered. Dus dat zegt niks als iemand dat zegt. Want je moet gered zijn van je zonde. En die Christus in Paulus, die kan je volgen. Laat die jouw inspiratie zijn. Maar de opstanding is natuurlijk een essentieel ding daarin. Als je niet gelooft dat Christus stierf, als je gelooft dat hij stierf aan het kruis, maar je gelooft niet dat hij opstaat uit de dood, dan ben je niet gered, hoor. En dat is onze hoop. Niet alleen om gered te worden, want dat zijn wij, maar ook in ons dagelijks leven. Waarom? Vanwege de kracht van de opstanding in ons, om ons lichaam te kunnen overwinnen. Dat de zonde niet in ons gaat heersen. Dus de opstanding is onze hoop. Indien Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Ja, als Christus niet opgestaan is, dat betekent dat hij, zeg maar, net als die andere leiders van religies, die liggen allemaal nog in het graf. Die zijn allemaal dood. Die van ons is opgestaan. Dus er is geen zonde in Christus geweest, waardoor die dus in het graf is blijven liggen. God heeft hem uit de dood opgewekt, maar juist daar begrijpen we ook: mijn God, waarom heb jij mij verlaten? En 3 uur later zegt hij: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus voordat hij stierf, de geest, het lichaam en ziel het lichaam verlieten, toen was de relatie hersteld. En kon hij rustig sterven. Want toen ging hij naar het paradijs toe. Als hij natuurlijk was gestorven zonder dat hij zijn Vader in uw handen beveel ik mij geest. Maar hij was nog onder de toorn. En hij stierf als gevolg van het tot zonde gemaakt te zijn. Hij stierf geestelijk natuurlijk. Want God verliet hem. En 3 uur hing hij daar in de strijd. Maar als hij natuurlijk, als dat niet op tijd was hersteld. En hij was toegestorven. Ja, dan had hij nooit meer opgestaan. Nou, dan had hij in de hel gezeten bij de rijke man. In plaats van Lazarus en Abraham. Dan was hij de dood van een. Hij is de dood van een zondaar gestorven, geestelijk. Maar ik ben blij, de Heer dankbaar, dat hij op dat moment kon zeggen dat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja? En het is volbracht, dat kon hij zeggen. En toen was hij weer. En daarom kon hij uit de dood opstaan. We weten dat geen zonde hem nog aankleefde, dat hij als gevolg daarvan in het graf is blijven liggen. En dat is ook de basis voor ons, ja. Niet alleen hij stierf voor zonde, Hij is opgestaan uit je dood. Die twee dingen, dat is de basis waardoor God door dat werk op Golgotha ons kan rechtvaardigen. Nou, en als je dat niet gelooft, kijk, als je alleen gelooft in dit leven op Christus zijn hopende, vers 19, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Want je gelooft in een persoon, een mens, die net zoals jij en ik gestorven is. En je weet, vanwege dit evangelie, dat is niet overal dat iemand dat overal juichend ontvangt. Nee, je krijgt er lijden door, je krijgt er... In familie kan je toestanden krijgen vanwege Christus. Ja, dat kunnen we allemaal hebben. Die ervaring, kan ik hier zeggen, die hebben we allemaal gehad. Dus niet alleen jij, niet alleen wij allemaal hebben dat. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Nou, stel je voor als hij niet uit zijn dood opgestaan is. Mensen van kinderen, nou, dan had ik daar nooit in geloofd. Dan had ik die toestanden ook niet gehad. Want dan was het leven op bepaalde punten dat je zegt, nou ja, dan had ik dat lijden tenminste niet gehad. Dus ja, nee. En Paulus kan dat helemaal zeggen. Om te kijken wat hij heeft meegemaakt aan vervolgingen. Dan zou het allemaal voor niks geweest zijn. Nou, dan ben je toch een ellendeling eigenlijk. Maar Paulus zegt van zichzelf, ik ellendig mens. Ja, ik ellendeling vanwege dat hij onder de wet was. En dat hij zegt, nee, het is door Gods geest in mij. Daardoor word ik versterkt en onder de wet. Nee, als ik daaronder ga, dan ben ik ellendeling. In die zin, ja, kan je beter maar zo'n ellendeling. Tot die conclusie komen, ik ellendig mens, die zal mij verlossen. Die kan mij helpen om dat zondige lichaam te overwinnen. Nou, de conclusie is door de geest. Ja. Nou, en dan het eeuwig leven daardoor is, zoals Paulus dat verkondigd heeft, is dan onze hoop natuurlijk. Wat is jouw hoop? Ja, Christus. De punt is misschien dat je zegt, ja, één Heer, één geloof, één hoop, één doop. Wat is de één hoop dan? Nou, dat zeggen wij natuurlijk. Vaak, dat is de opname, toch? Dat is ook zo. Maar Christus is onze hoop. En Christus zal opstaan en wij ook met hem. En dat is inderdaad onze hoop. En dat wil zeggen, ik heb eeuwig leven. Dat is toch wat het eerste als je beseft. Ik ben gered van mijn zonde. Hé, ik ga niet dood. Ja, ik ga wel dood, maar ik heb eeuwig leven. Waar? Ja, waar? Ik ga naar de hemel. Dat is toch het eerste wat je realiseert. Dat, als ik dood ga, is het niet meer een zwart gat voor mij. Ik kijk er nu doorheen en ik heb eeuwig leven bij God de Vader, de schepper van de hemel en de aarde. En dat betekent dat ik ook dat nieuwe lichaam ga krijgen, de opstanding. En dat is eeuwig leven. In Titus 1 vers 2 en 3 zegt Paulus, kijk de hoop, in de hoop des eeuwige levens. Zie? Dus dat eeuwige leven is onze hoop. Mensen die zeggen, ach ik ga dood. Ja, ik vraag me er nooit af, het interesseert me helemaal niet. Als ik dood ga, dan ben ik dood en is het afgelopen. Ja, dat maken ze zussen hun geweten daarmee. Ja? Niemand wil dood. Ja, als ze zeggen, ik wil... Doordat ze veel meegemaakt hebben en pijn en weet ik het, dat men zegt, nou dan ben ik misschien van mijn pijn verlost, daardoor. Maar als je weet, als ze echt weten, ik ga ook naar de hel bijvoorbeeld, weet ik niet of je dan zegt, laat me maar sterven, ja? Nee, het eeuwige leven, dat is voor ons absoluut een hoop. En voor mij is het een hoop dat ik vind het wel belangrijk dat ik eeuwig leven heb. Ik vind het wel belangrijk dat ik niet dood ga, dat ik naar de Heer ga. En dat ik niet onder de toorn van God kom. Ja, zeker, daar heeft hij, dat is toch... Dat is het toch? Christus heeft toch zijn leven gegeven opdat ik niet onder die toorn kom. Ik schaam me er niet voor. Dan ze zeggen, ja, het is een mooie uitvlucht voor die christen. Ja, inderdaad, ik ben blij dat ik gered ben van de toorn van God. Ja. Dan ben ik heel blij dat ik niet naar de hel ga. Ja, toch? Ja. En dat eeuwig leven, dat is mijn hoop. Welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijd der eeuwen. Maar geopenbaard heeft te zijne tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij, Paulus, toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Dus wat is mijn hoop? Is het eeuwig leven. Maar let op, hè, de hele Bijbel spreekt over eeuwig leven. Het ene punt spreekt je over eeuwig leven hier op aarde, en het andere punt spreekt je over eeuwig leven in de hemel. En daarom is het zo belangrijk dat je begrijpt, het eeuwig leven door Paulus verkondigd, dat is onze hoop. Dat staat hier duidelijk. De hoop van het eeuwige leven. Dat heeft God beloofd voor de tijden der eeuwen. Daar zitten we bij Paulus. En aan hem is het geopenbaard. Door hem is het verkondigd. En dat is ook in de Colossenzen 1 vers 23. De hoop des evangelies. Kijk, dat gij gehoord hebt. Het welk gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is. Van het welk ik, Paulus en Tina geworden ben. Zie je? Want Petrus en de Heer Jezus en Jacobus die verkondigden ook eeuwig leven. Maar dat was niet onder hetzelfde evangelie als wat wij weten. Bij ons is het gewoon uitgenaamd door het geloof plus niks. Geloof dat Christus stierf voor je zonde is opgestaan. En je bent zalig. Dat is het. Zo simpel is het. En dat is Paulus die dat verkondigt. En dan krijgen we natuurlijk ook hier de opname is onze hoop. Titus 2 vers 13. Daar zegt Paulus. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Dus de opname. De Heere, onze toevergadering. Ja, kijk. Een hoop. Dat heeft te maken ook met verwachting. Dat zie je ook staan. Wij verwachten de zalige hoop. De gelukzalige hoop. De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ja, wees maar blij dat jij ook de heerlijkheid Gods hebt gekregen. Want hier zie je ook staan dat de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, die komt naar beneden om ons te halen. En alleen de verheerlijkte personen, die gaan mee. Dus ja, het Griekse woord vertaald, wat met hoop vertaald is, dat is elpizo, dat is het werkwoord, dat is Grieks, dat heb ik natuurlijk zo overgeschreven, want ik weet het helemaal niet. Ik heb wel een Griekse, ik heb wel de, hoe heet dat, de Bijbel, de studiebijbel, dan kan je het allemaal zo wel checken. Maar het is verder niet dat ik iets wil veranderen, maar het gaat erom dat het woordje elpis, dat is een zelfstandig naamwoord. Ze zien dat het is afgeleid van elpizo, dat is het werkwoord. Dus je hebt geloof en je hebt geloven. Maar wat is geloven? Geloof is ook vertrouwen. Als je iemand niet vertrouwt, dan geloof je het niet. Dus het heeft alles met vertrouwen te maken ook. Dus dat geloof zoals in het Grieks opgeschreven staat en door ons vertaald is met geloof, dat is niet de uitdrukking zoals wij wel kennen van, nou ik hoop het. Dat kennen we allemaal hè. Als je iets zegt van, nou ik hoop het. Daar klinkt geen zekerheid in voort, hè? Dat is onzekerheid. Als je iemand vraagt, ga je naar de hemel? Nou ja, dan gaan sommige mensen al moeilijk kijken, dan weet je het al. Nou ja, ja. Ik hoop het. Ik ben een goed mens. Dan gaan we gelijk de goede punten van mezelf noemen. Dus ja, ik doe niet veel dingen verkeerd. Dus ja. Maar ze zeggen niet, ja, ik weet zeker, omdat ik zo goed ben. Ik hoop het. Dus het is altijd onzeker. Maar ik hoop het. Een hoop is in de Bijbel geen onzekere uitdrukking. Het betekent namelijk een verwachten met vertrouwen. Ik verwacht het met vertrouwen. Dus ik ook, als ik hier 's ochtends zit. Nou ja, ja, mijn hoop is dat jullie komen. En daar bedoel ik niet mee van, nou, ik hoop dat ze allemaal komen. Ik weet, jullie hebben allemaal de keuze gemaakt om te komen. Dus ik weet gewoon, als ik hier zit, dat ik hier niet zonder 's ochtends alleen zit. Ik weet dat jullie komen, ja. Er is geen twijfel over mogelijk. Dus ja, het is een verwachten met vertrouwen in de Bijbel. Het is zekerheid voor iedereen. En dat is onze hoop. Die vertrouwen op en rusten in het volmaakte werk van de volmaakte Christus op Golgotha. Daar zit mijn vertrouwen in. Dat bedoelt de Bijbel mijn hoop. Mijn hoop is Christus. Al mijn vertrouwen zit in hem en ik weet dat dat niet beschaamd wordt. Dus daarom vertrouw nooit op mensen, zegt de Bijbel, ja? Wij maken toch niet voor niks allemaal contracten. Ik had het zo druk, ik had heel weinig tijd om allemaal offertes te maken. En hoe goed men ook hoe goed ik met de mensen op kan schieten, en toch stuur ik elke keer een bevestiging. En dat ze dat voor akkoord verklaren, zet alles erin. Dat is voor zekerheid voor mij, maar ook voor hun. Want ik had er één gemaakt, er stond iets verkeerds in. Dus die belde op, ja, er staat verouderd, maar ik moest geen verouderd. Ik zei, oh, wat dom, ga ik even veranderen. Dan kunnen ze je aanhouden. Dus als ik wel iets leg wat er niet in staat, ben ik de klos. Dus de zekerheid zit in het papiertje. Bij ons is de zekerheid, is natuurlijk in Christus. God die niet liegen kan. Dat was voor mij essentieel toen ik tot geloof kwam. God die niet liegen kan. Dus wat daar staat hier, dit is het enige wat ik in de wereld 100% kan vertrouwen. Daarom is het ook belangrijk dat je een Bijbel hebt die je kan vertrouwen. Een Bijbel waarvan je weet, dit is Gods woord. Dat is letterlijk toen zij opgeschreven en het is in de Nederlandse taal vertaald. En ik weet, het heeft altijd gelijk. Dus daar kan ik 100% in geloven. Daar zit mijn hoop, mijn verwachting in. Dus er is zekerheid voor iedereen die vertrouwen en rust op het, wat Christus gedaan heeft. En dus niet in jezelf. Kijk, Filippenzen 3 vers 3 zegt Paulus, wij die God in de geest dienen en in wat? In Christus Jezus roemen en wat? Niet in het vlees vertrouwen. Dat wil zeggen, ik vertrouw ook niet op mezelf. Ja? Nou, je weet, mijn hart, hè, is arglistig. Dus Paulus zegt ook, ik betrouw niet in het vlees. Want het resultaat, weet je, als jij in jouw vlees betrouwt, dat is wat ik als met die mensen praat. Ze zeggen, ja, ik doe dit, ik doe dat en ik hoop het. Wat is het resultaat? Een ik hoop het geloof krijg je dan. Als jij in jezelf gaat vertrouwen, dan krijg je een onzeker geloof. En dat is precies wat onder de wet is. Want dan moet jij dingen doen vanuit de wet. En dan kijk je, ja, dan heb ik alles wel gedaan. En je weet nooit of het genoeg is. Dat is in je eigen vlees vertrouwen. Dan krijg je een onzeker geloof, een ik hoop het geloof. Maar wij hebben geen ik hoop het geloof, ik heb een ik weet het redding, want dat is zekerheid. Want kijk, Filippenzen 3 vers 1 zegt Paulus ook, voorts mijn broeders, verblijd u in de Heere. Kijk, hij is daar geweest bij de Filippenzen en hij heeft weer een brief geschreven en hij zegt, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Wat betekent is u zeker? Nou, dat betekent, het is voor jou zekerheid. Je kent wel, dan hebben ze van die survival dingen. En wij hebben het ook een keer gedaan, zo hoog in die bomen, heel hoog. En ik ben nou niet, het was best wel, 10 meter misschien een beetje hoog. Maar het was hoog. Zo'n kabeltje en dan ga je eroverheen. Nou, ga je zo lopen, dan zou ik, dat ga ik echt niet doen, hè. Maar toen had ik zo'n zekering aan, het gevoel was gelijk verdwenen. Compleet verdwenen. Mijn hele vertrouwen zat niet meer in mijzelf, zo. Mijn vertrouwen zat in dat ik gezekerd was. Het was al die angsten weg. En dat vind ik een mooie vergelijking met Paulus ook. Waar zit mijn zekerheid? Kijk, als ik de woorden van Paulus lees, want hij zegt het, dezelfde dingen aan u te schrijven. Dus dat is wat je hier in dat boek ziet. Dat is voor hem niet verdrietig, maar het is voor ons zeker. Paulus' woorden, die zekeren ons. Daar zit mijn zekerheid in. Dus let op, hè. Mijn zekerheid zit niet in mij, in hoe krachtig ik misschien wel wil geloven. Mijn zekerheid zit heel simpel in het geloof, in de woorden van de apostel Paulus. En daar krijg ik zekerheid door. En dat is een vast vertrouwen en zeker weten. Zekerheid. En de rest is allemaal ongeloof. Alles wat dus afwijkt van de apostel Paulus in deze bedenkende genade, kan ik je rustig zeggen, dat is ongeloof. Dat is niet God. God spreekt nu via hem. Kijk, in Romeinen 4 vers 20, bij Abraham ook. Abraham heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Waarom niet? Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de Heer. We kennen het toch allemaal, we kregen toch allemaal zekerheid in ons geloof, sinds we het woord en waarheid recht leerden snijden. En de zekerheid gaf bij mij ook tegelijkertijd dat ik werd gesterkt. Zekerheid en versterking, ja, die gaan samen. En dan zie je, ten volle, wat staat daar? Verzekerd zijnde. Wanneer was Abraham verzekerd? Omdat hetgeen beloofd was door God. Hij wist dat God belooft het en hij is ook machtig om het te doen. En dat is nou geloof. Dat is mijn hoop. Dat is mijn verwachting. Ik weet wat God zegt in zijn woord. Dat doet hij ook. Hij is ook in staat om dat te doen. Dus ik kan alles loslaten, ik kan het aan hem overgeven. Mijn zekerheid zit in de woorden van hem. Dus mijn geloof is simpel een kanaal in wat hij gedaan heeft. Nou, en we kijken in het hele menselijk geslacht in deze wereld. Dan hebben we eigenlijk twee groepen, dat zijn de gelovigen en de ongelovigen. Maar ik weet, de islam spreekt ook over ongelovigen. Ja, dus elke religie spreekt over gelovigen. En dan bedoelen ze hun geloof mee. En de rest wat niet gelooft, dat zijn ongelovigen. Alleen wij benaderen de ongelovigen anders. Wij benaderen de ongelovigen met de liefde van God en laat je met hem verzoenen. Wij hoeven niet voor onze God soldaat te spelen en mensen uit te roeien en te doden. Wij brengen de liefde van God, zodat ze gered kunnen worden. Ja? Maar we hebben dus een groep van dode zondaars in de wereld en we hebben de levende heiligen. Dus wij hebben geen heiligen zoals in de katholieke kerk. Die worden pas zoveel jaar na hun dood heilig verklaard. Nee. Hier zit het vol met heiligen. Allemaal levende wel. Ik zie allemaal levende heiligen voor mijn neus. Ja? Dat zijn wij. En we gaan het niet lezen hoor. Maar we weten in Efeze 2 vers 1. Wat zegt hij daar? Dat wij waren allemaal dood toch? En wij waren allemaal kinderen des toorns. Zegt Paulus. Ja? En zo is de situatie. Maar en wat zegt hij in vers 12? Zegt hij over ons? De heidenen. Dat wij in die tijd waard. Kijk. Zonder Christus. En als je zonder Christus bent, en dan spreek ik even over de tijd voordat Paulus kwam, hè? In de tijd van de Heer Jezus en in de tijd van het Oude Testament. Wij waren in die tijd zonder Christus. En als je zonder Christus bent, dan ben je vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus ook toen de Heer Jezus in Israël was, was de heiden zonder Christus. Nou, we weten het, hij heeft twee heidenen gesproken, hè? Over God, die vrouw en de hoofdman. En die erkende inderdaad precies het programma wat God had. Want hij kwam voor wie? Voor de verloren schapen van het huis Israël. Dus de heidenen waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Nou, vervreemd, hè. Ik had pas nog een gesprek met iemand die zei, ja, mijn zoon is getrouwd met een katwijkse. En dan zit hij op een verjaardag, hij zegt, maar die klitten allemaal bij elkaar. Ik zeg niet dat jij er bent, maar met een grapje. Maar dat is natuurlijk een innige gemeenschap. En hij zei, daar kom je heel moeilijk tegen. Bij sommigen blijft mijn dochter nog steeds, of mijn zoon, nog steeds die vreemde. Een vreemde. Met andere woorden, ik ben geen deel, maar ik word nooit ingelijfd in die gemeenschap. Dus niet alleen daar, dat heb je, op zoveel plekken heb je dat natuurlijk. Maar het geeft het woordje vreemde aan. Hè? Je bent niet één van ons. Dus de heidenen ook waren vreemdelingen van de verbonden van de belofte, die waren Israël. Ze waren ook vreemd van de burgerschap Israëls. Er bleef altijd het verschil. De heidenen hadden geen hoop. En zonder God in de wereld. Verduisterd in het verstand ook. Vers 18. Kijk, vervreemd zijnde van het leven God. Wat is het leven? Is dat bewijs omdat er ergens op een planeet water zou zijn, het bewijs dat er leven is? Nee. Het bewijs dat er leven is, daar waar God is, daar is leven. Want hij is de bron van het leven. Hij is het leven. Dus waar God is, is leven. Zo is het. Kijk niet naar materie. Dat is een gevolg van de schepping. Maar waar hij is, daar is leven. En wij waren allemaal vervreemd van het leven van God. Niemand heeft het leven van God in zich. Als hij geboren wordt. Dus wij zijn allemaal kinderen van één vader. Dat is allemaal lariekoek. Ja, dat klopt, ja, bij geboorte. Maar van welke vader? Van de duivel, ja. Dus ja, dat is de situatie. Dus als je dat weet, dan zou elke... Ja, en dat is ook gebeurd. Elke dode zondaar zou moeten schrikken. Nou, ik ben ook geschrokken toen ik... Ik wist dat... Ik had het al opgegeven om goed christen te zijn. En ik schrok en ik wist, ja... Ik ga verloren. Ik kom voor de grote witte troon. En ik ga absoluut naar de hel. Dat was mijn conclusie. Gelukkig. En ik was ook zo'n morele, religieuze, naar de kerk gaande iemand. Maar ik was wel een dode zondaar. En hoeveel zijn daar niet van? Ja? Mensen die naar de kerk gaan, die zeggen, ja, Christus is mijn voorbeeld. Ik heb een tijdje geleden ook nog bij iemand gewerkt. Die zei ook, ja, Christus is mijn inspiratiebron. Maar ja, als je hem niet gelooft dat hij voor je zonde is gestorven, dan heb je niks hoor. Dan ga je gewoon met je hele je kerkgang en dat je misschien een hoogstaande morele besef hebt. Die gaat net zo goed verloren als een immorele, goddeloze zondaar. Want de mensen denken natuurlijk van, zo denk je niet termen. Iemand die slechte dingen doet, die gaat verloren. En die goede dingen, goed, nou ja, die verdient wel een plaats in de hemel. Maar het gaat om die hoop, is alleen in Christus. Als je zonder God bent, dan kan je kan het hele leven in de kerk zitten en goede dingen doen. Je kan hoogstaand iemand zijn, of je kan de grootste misdadiger zijn. Maar allebei, als je zonder God bent, dan ben je zonder God. Kijk, zonder God, het staat hier zonder God in de wereld. Nou, zonder God, dat betekent, dat is athos. Ik krijg een beetje Griekse les. Maar ja, we kennen allemaal het woordje athos. Dat wil zeggen, atheïst. Dat kennen we allemaal. Theos is God. En A is anti. Ja, dus we zeggen wel eens A en dan een woordje, dat betekent anti. Nou, iemand die atheïst is, die is tegen God. Die zegt, God bestaat niet. En dat is in feite iemand die zonder God is, dat is een atheïst. Hij is zonder God. En niet omdat hij een godslasterende ongelovig is, die het bestaan van de schepper van de hemel en de aarde ontkent, want dat doen zij. Maar waarom is iemand zonder God? Omdat hij zonder Christus is. Ja? Want iedereen kan zijn leven lang lasteren in deze wereld. Maar God heeft deze wereld niet opgegeven, want hij biedt nog steeds zijn verzoening aan. En de grootste godslasteraars kunnen op het een of het ander moment, kunnen ze, kijk maar naar Paulus, kunnen ze iemand zijn die geen lasteraar meer zijn, maar dat ze God gaan verheerlijken, omdat ze zijn gered, omdat ze hem hebben aangenomen. Dus ja, Dat is het. De hoop zit in Christus. Het is ook de hoop van de wereld. De wereld wacht met opgestoken hoofden de openbaring van de kinderen van God. Deze wereld verlangt naar vrede en gerechtigheid. En de wereld is natuurlijk in beroering. En men verlangt allemaal naar vrede en gerechtigheid. In feite verlangt men naar het koninkrijk van God op aarde. Ja, daar verlangt men eigenlijk naar. Zonder dat ze beseffen. Want die vrede en gerechtigheid komt dan. Die komt. Maar die is alleen in Christus. Dus ja, dus als iemand gaat erkennen dat God bestaat, en die zijn er, die zijn veel mensen, ja, dan geloven ze het wel, of een hoge wezen. Maar hij blijft steeds zonder Christus, want eeuwig leven krijg je pas als je gelooft niet alleen in God de schepper, dat kon in het Oude Testament. Was Christus nog niet geopenbaard. Dus geloofde je in God, wat hij zei in zijn woord, je deed wat hij vroeg. En om in die gemeenschap te blijven, zo dacht men, zo moest het ook, ging je elk jaar naar de feestdagen, je ging de offers doen, want dan bleef je in de gemeenschap van God. En als je dat niet deed, dan wist je, dan haal je de toorn over je heen. En dat was hun leven, maar wij leven sinds Christus gekomen, is het allemaal veranderd. Het is niet alleen maar geloven in God, God zet, het gaat er nu juist om, wie is de hoeksteen, wie is waar het werkelijk om gaat, dat is de Heer Jezus Christus. Je krijgt eeuwig leven als je gelooft in God de Schepper en zijn Zoon Jezus Christus. En, met grote letters. Want je werkt zelf ook al, over God kan je makkelijker praten met de mensen als over Jezus Christus. En dan zullen ze heel veel mensen zeggen, ja, tuurlijk, en over God dit, allemaal mooie dingen. Maar je weet pas werkelijk of iemand echt God dient of van hem houdt, als je over zijn zoon spreekt. Dat is met de fariseeërs ook, ze hebben het allemaal over God, ja? Wij hebben Abraham als vader en God is onze vader. Maar toen ging het over Christus en ze hebben hem gekruisigd. Dus ja, daarom zegt Christus ook in Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Kijk, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. In Romeinen 4 staat het ook aan het eind, hè, dat het zal ons ook de gerechtigheid toegerekend worden als wij geloven in hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden. En dan zegt hij, die voor onze zon is overgeleverd en is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Dus in God de Vader en in zijn Zoon. Je kan niet in Jezus Christus geloven dat hij stierf voor je zonde. En je gelooft niet dat God zijn vader is. Je hoofd getuigen bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, ze geloven in God. Maar ze geloven niet dat Jezus bijvoorbeeld God ook God was. Ja, dan ben je niet gered. Dat kan gewoon niet. Dus ja, zonder Christus betekent gewoon zonder hoop. Er is maar één weg van ongerechtigheid naar gerechtigheid. Van Satan naar God, van de aarde naar de hemel. Van Christus en Golgotha. Dat is het punt, hè. Het gaat om, wat zegt Paulus erover? De gekruisigde Christus. Daar praten wij over. We praten niet over Jezus Christus die op aarde liep. Ja, daar praten we ook over. Maar daar word je niet door gered. Het gaat juist om het kruis. Dat is de hoop. En daarom zegt Christus ook, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niet ik ben de weg en dan, ik ben van de ene de weg en van de andere ben ik de waarheid. Nee, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat is iemand die dat zegt, hè. En dat is zo absoluut, dat is voor veel mensen echt te veel. Als jij zegt, nee hoor, niemand komt tot de Vader dan door Christus alleen. Want hij is de weg. Hij is de enige weg tot eeuwig leven. Hij is de waarheid. En hij is het leven. Ja, dan blijkt of iemand inderdaad echt God wil geloven. En wat zegt Paulus in 1 Timotheüs 2, vers 5 en 6? Er is één God en één middelaar Gods en de mensen. Ja, dat is Job niet. Die zat op die vuilnisbelt, om het zo maar te zeggen. En hij was alles kwijt. En hij dacht, wat heb ik gedaan? Want hij wist niet wat er gebeurde, wat God met Satan had besproken. En hij dacht, wat heb ik fout gedaan? Ja? En hij dacht dat hij door God gestraft werd, zeg maar. En hij zegt, is er nou niemand, is er een iemand, hij wist niet dat er een middelaar was. Die is later gekomen, de Heer Jezus Christus, een middelaar is iemand die staat tussen God de Vader en tussen de mensen. Hij brengt die twee bij elkaar. Net zoals een makelaar. Een makelaar is nu eigenlijk één partij, of van de verkoper of van de koper. Maar een middelaar is iemand die staat tussen de een en de ander en hij brengt die twee tot elkaar. Nou, wie kan dat anders dan de Heer Jezus Christus, ja? Hij is God en hij is mens. Ja? En aan het kruis zien we de liefde van God. En we zien ook de gerechtigheid van God. De straf op de zonde. Zo brengt die twee uitersten. Komen in Christus aan het kruis op Golgotha. Komen samen wat voorheen onmogelijk was gewoon. Omdat hij de zonde op zich heeft genomen. En hij heeft gezegd, de straf die draag ik zelf, is aan alles voldaan. Ja, dat is iets fenomenaals. En er is één God en ook één middelaar God, zie het? Er is één God en ook maar één bemiddelaar. Van God. En de mensen, de mens Christus Jezus. Kijk, die zichzelf gegeven heeft. Ja, wie heeft hem gekruisigd? Ja, dat hebben de mensen gedaan. Maar hoe is het gebeurd? Want Christus heeft zichzelf gegeven. Daarom liet hij zich arresteren. Want hij is naar deze wereld gekomen, vrijwillig. En hij is, zijn plan was, bewust, om naar het kruis te gaan. Hij heeft zichzelf gegeven tot een rantsoen voor allen. Wat is een rantsoen? Ander woord? Een losprijs. Rantsoen, jij denkt rantsoen ook aan eten bijvoorbeeld, rantsoen. Nee, het is in dit verband, het is een losprijs. Dus een prijs die betaald moet worden om mensen, om iets te verlossen. Een prijs die betaald moest worden, wij slaven van de zonde. Een slaaf moest je op de slavenmarkt, die kon je kopen met geld en dan was die slaaf dan van jou. Maar wat heeft Christus gedaan? Hij heeft ons van de slavenmarkt gekocht met een prijs. En wat was de prijs? Het bloed. Dat was de enige prijs die mij kon verlossen van de dienst, van de slavernij van de zonde. De slavernij aan de wet, slavernij aan Satan. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft mij gekocht. Ik ben zijn eigendom, maar aan de andere kant heeft hij hem wel in de vrijheid gesteld. En kan ik hem in alle vrijheid dienen, zoals Christus ook de Vader wilde dienen. En zo'n intieme relatie heb, dat is de enige die kon zeggen, Abba Vader, wie was dat? De Heer Jezus Christus. En wij kunnen dat in hem ook zeggen. Bijzonder. Papa. Intiem, hè? Het is een intieme uitdrukking voor je vader. Dat zei Christus tegen de Vader. En wij kunnen dat. Hij was de enige. Maar je ziet het maar twee keer staan, hè? Je ziet het in Marcus staan, de Heer Jezus Christus in zijn nood in Gethsemane. En Paulus zegt het twee keer in zijn brieven, waardoor wij roepen aan mijn vader. Het uitroepen. Vader. Dat is heel bijzonder. En dat is gebeurd omdat hij heeft zijn leven gegeven om ons vrij te kopen. Te verlossen. In Hebreeën 10 zien we ook staan, vers 19 en 20. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een vers of een nieuwe en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft, kijk door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Door het bloed van Christus aan het kruis. En daardoor hebben wij vrijmoedigheid. De toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Dus door het bloed, hij heeft zijn leven gegeven, hij is de middelaar, hij heeft zijn bloed gegeven, hij heeft ons vrijgekocht. En daardoor hebben wij altijd de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof. We hebben altijd toegang tot God. Doordat wij zijn vrijgekocht. En daarom, ga een stukje verder nu, Maarten eindigde net ook, ja, daar word je heel blij van. Ja, daarom zijn wij de meest blije mensen op deze aarde, althans, dat hoort zo te zijn. Want welke blijdschap kan dit evenaren? Dat moment, er gaat toch geen dag voorbij dat je niet dankt voor, ja, ik zou denken, als je elke dag dankt voor het kruis, dus 365 dagen per jaar, en dat dan zolang je gered bent, is dat nou elke dag? Ja, dat is elke dag, en er komt nooit een eind aan. Die dankbaarheid is zo groot. Ja, omdat je weet wat hij gedaan heeft en waar je heen zou gaan en wat het hem gekost heeft. Dus wij zijn de meest blije mensen op aarde en dat is ook wat de opname ook ons leert in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn opdat, kijk, gij niet bedroefd zijt. Het is tegenovergestelde van blijdschap. Maar levert, gelijk als de anderen, kijk, dat is het onderwerp van deze studie, anderen die geen hoop hebben. Dus de hoop van de ongelovigen, dat kan zijn een boot, een vakantie, een leuke baan, weet ik veel, bedenk maar wat. Waar ze hun vertrouwen op stellen, rijkdom. Paulus noemt dat ongestadig, want rijkdom, je weet het, ze kunnen belegd hebben in aandelen, opeens krijg je een boom en dan blijkt alles niks meer waard te zijn. Maar wij hebben een hoop, die is altijd, die gaat nooit meer weg. Want wij zijn niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Dus wij gaan niet onder de toren, hè. Dat weet je ook, hè. Dat die last is weg. Heerlijk dat je dat weet. En wij zullen eenmaal met, vanwege de tijd, we zijn natuurlijk achter, dus ik achterlopen, dus ik ga nu even door. Wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid als Christus ons komt halen. Dan zullen wij, kijk, met hem geopenbaard. De Bijbel, bij de apostel Paulus spreekt Paulus heel veel over, wij hebben met hem. Wij zullen ook met hem alles erven. Hè? We zijn mede-erfgenamen. Christus is de erfgenaam Gods. Wij zullen met Christus erven wat hij ook erft. En hij is ons leven. Dus in Christus zijn, wat betekent dat? Die uitdrukking, we zeggen het wel eens, hè? Ik ben in Christus. Wat betekent dat? Als ik in Christus ben, mijn identiteit zit niet in mijn werk, niet in mijn hobby, niet weet mijn positie, wat het ook zijn mogen, mijn identiteit is in Christus en in Christus heb ik hoop. Daar zit mijn hoop in. Dan heb ik hoop en alleen door het bloed van Christus, want door zijn bloed hebben wij een eeuwige verlossing gekregen. Hè? Niet door bloed van dieren en bokken, maar hij heeft door zijn bloed een eeuwige verlossing teweeggebracht. Nou, dat eindigen we dus met het feit voor degene, dan spreken we over ons, maar nu, degene die dit willen, niet willen aannemen, dan is er geen hoop. En wat is tegenovergestelde van die hoop? Geen verwachting en vol vertrouwen, dat hebben ze niet. Ze hebben, dat is één zwart gat, maar één ding is zeker, sterven en daarna het oordeel. En ieder mens die weet dat God bestaat, Romein 1 leert het duidelijk. Hij weet ook de dingen die hij doet, die zijn fout, want hij heeft een geweten. Dat is de wet van God in zijn geweten is geschreven, zijn hart. Hij weet dat moorden fout is dat, en al dat soort dingen. En hij weet ook dat hij eenmaal voor God zal verschijnen. Maar de hoogmoed, als hij dat niet wil, hij wil God niet erkennen, dan ga je dat allemaal wegpoetsen en goed praten. Maar nee, 2 Thessalonicenzen 1 vers 2 en 9 leert, vers 2 tot 9, nou, ik lees het nog even gauw voor, alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Wij lijden vanwege dit evangelie en wij lijden in Gods ogen zijn wij waardig geacht, omdat wij blijven trouw aan wat hij zegt. En alzo het recht, het is terecht, ja. Recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Zie je daarom, kostbaar in de ogen van God is de dood van zijn gunstgenoten. Hij zal zijn kinderen, wij wreken onszelf niet, maar God zal het doen. En u die verdrukt, verkwikken met ons in de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijn er kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene, en dat zijn degene die niet in Christus zijn, die hebben niet de hoop die wij hebben. Ze hebben niks. Want er komt een vlammend vuur wraak over degene die God niet kennen, en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderven van het aanzicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Ja, zonder Christus is zonder hoop. En ik weet, helaas, ook in de christelijke wereld, ook op televisie, dan praten ze over Jezus, maar wat hoor je nou echt over de gekruisigde Christus? Maar ook over de hel, hoor je dat al eens? Daar praat men niet graag over. En je moet het juist zeggen, want de toorn, die komt. En Christus heeft aan het kruis juist de mens zijn leven gegeven om mensen juist te redden van die toekomst die niet leuk is. Maar wij hebben Christus, ik ben in Christus, dus ik heb ook die hoop. En dat is mijn hoop. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken dat wij dit mogen weten. En uw woord zo duidelijk en geeft ons hoop, Vader. Geen onzeker hoop, maar juist een vast vertrouwen en zeker weten. En wij verwachten u elke dag, Vader. En we zien eruit als u ons komt halen. En zo niet, Vader, dan weten we ook, onze hoop is dan ook, dat de kracht van de opstanding ons ook door alle situaties weet heen te helpen. En daar danken we ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan er even uit en dan komen we zo meteen terug bij 2 Timotheus.